altijd en overal live breaking news. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, al weken hangt het in de lucht, het tegenoffensief van Oekraïne. Hoe ziet dat er nou uit? Of, als je naar alle luchtaanvallen kijkt, is het offensief dan misschien al begonnen? De gast is defensiespecialist Peter Weininga. Maar nu eerst Turkije. In Turkije moet president Erdogan misschien de macht inleveren. Zondag gaan de Turken naar de stembus. Draagt oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu, ik hoop dat ik het goed uitspreek, de zittende president met succes uit. En wat betekent het voor het land? Mijn gast is Kati Piri, buitenlandwoordvoerder van de PvdA en voormalig Turkije-rapporteur voor het Europese parlement.
Je kunt je niet op straat begeven zonder te zien en te horen zelfs dat de verkiezingen aan zitten te komen. Er zijn affiches, plakaten, aankondigingen van rallies, overal waar je kijkt. En ook het is het gesprek van de dag. Als je op de markt staat of in de winkel, dan wordt er altijd wel gezegd: God, heb je dat gehoord of heb je die gezien? Dus het leeft enorm.
De verkiezingen leven, zegt onze correspondent Joost Lagendijk. Erdogan wordt nu uitgedoogd, daagt dus door een oppositieleider. Wie is dat? Schets eens een beeld van die man, mevrouw Piri.
Nou, Kemal Kılıçdaroğlu is 74 jaar en eigenlijk al jaren de oppositieleider, de leider van de AKP na de grootste partij, de CHP, Seculiere Sociaaldemocraten. En dat doet hij sinds 2010. En er zijn al vaak, heel vaak hebben mensen gezegd, misschien wordt het eens een keer tijd voor een andere leider. He, want Erdogan was al die jaren aan de macht. En je ziet eigenlijk, hij wordt soms gezien als een beetje saai. En eigenlijk is dat met name zijn kracht in deze verkiezing. Niet een polariserende figuur. Een figuur die 6 oppositiepartijen bij elkaar heeft gebracht om de krachten te bundelen. Ook een leider die de Koerdische partij ervan heeft overtuigd om niet hun eigen kandidaat voor deze verkiezing op te stellen. Misschien is dit wel waar Turkije eigenlijk naar smacht.
Ja, het klinkt als wel een slim beleid. Alle partijen bij elkaar zien te krijgen met maar één doel, dat is het verslaan van Erdogan. Is dat een beetje zijn opzet? Of zegt u nee, ze komen ook wel echt met een mooi alternatief plan voor het land?
Nou, ze hebben in ieder geval ook inhoudelijke plannen gepresenteerd. Kijk, je hebt deze strategie natuurlijk ook in andere landen gezien. Hè, op het moment dat je zo'n autoritaire leider hebt, en zo mogen we Erdogan natuurlijk wel noemen, dat soms de laatste pogingen om nog met verkiezingen, met gebundelde krachten, in ieder geval als je het over één ding eens bent, namelijk deze man moet weg, dat lukt nu om de oppositie bijeen te houden. De vraag, één van de vragen is natuurlijk, als Kemal Kılıçdaroğlu de president wordt, of het ook lukt om deze coalitie bijeen te houden, als dit de coalitie wordt die de komende jaren Turkije moet gaan besturen.
Ja, even kijken naar de sympathie of peilingen of zo. U bent jarenlang Turkije-rapporteur geweest voor het Europese parlement. Wat vertellen u, contacten u over hoe de stemming is, over de stemming?
Nou, ontzettend spannend. En nou leven verkiezingen in Turkije altijd ontzettend. Maar dit is voor het eerst dat bijvoorbeeld vandaag zijn er nog 3 peilingen gepubliceerd. Officieel mag dat niet meer, tot 2 weken voor de verkiezingen. Maar alle 3 de peilingen ligt het en heel dicht bij elkaar. Maar in alle 3 de peilingen leidt de oppositiekandidaat. En nu vanmiddag, volgens mij 2 uur geleden, een van de andere kandidaat zich heeft teruggetrokken, is het zelfs mogelijk dat al in de eerste ronde Kemal Kılıçdaroğlu in de eerste ronde al meer dan 50% zou halen.
Ja.
Tegelijkertijd heb je natuurlijk ook Erdogan en zijn aanhangers die ontzettend bang zijn dat hun 20 jaar lang posities in het land nu natuurlijk gewoon echt in gevaar komen.
Ja. Er zijn heel veel jongeren, 7 miljoen, die meedoen. Ja. Speelt dat een belangrijke rol in deze verkiezingen? Want even die, je praat, de keuze is tussen 2 bejaarde heren.
Ja. Ja, nou, dat hebben we gezien ook in andere landen. Ik weet nog in Engeland een bepaalde oppositiekandidaat met een hoge leeftijd die heel populair was onder jongeren. Dus ja. Ik denk niet dat leeftijd
nee,
het is.
Nee, je kunt ook kijken naar Biden en Trump. Die kunnen er ook wat van. Maar
zo
goed,
is het. Ja. Zo is het. Dus laten we niet aan leeftijdsdiscriminatie doen. Maar wat je ziet is inderdaad voor deze verkiezingen van de 60 miljoen mensen die mogen stemmen, zijn er 7 miljoen eerste keer stemmers. En dat zijn eigenlijk de jongeren waar je ziet dat zowel Erdogan als de oppositie hem proberen naar hun kant te krijgen. Turkije is een heel verdeeld land, dus de marges zijn heel klein. Dus hoe deze groep gaat stemmen is misschien wel heel beslissend voor de uitkomst van die verkiezingen. De economie gaat niet goed. Je ziet dat heel veel jongeren zich ook zorgen maken over als je een kritische tweet stuurt, dat je misschien wel de politie op je dak hebt en in het slechtste geval ook nog eens een boete of misschien wel in de gevangenis moet gaan zitten. Dus dat is met name ook het sentiment wat de oppositie probeert aan te spreken voor een democratische toekomst in dit land, zonder daarbij de harde aanval op Erdogan te kiezen, maar meer de kiezers aan te spreken. Voor jouw toekomst staat de oppositie klaar om weer die hervormingen te doen, waardoor de economie beter gaat en waardoor het weer een gerespecteerder democratisch land wordt.
Het klinkt een beetje déjà vu. Het is natuurlijk anders, maar is het een beetje terug naar wat Atatürk destijds heeft gedaan en geprobeerd?
Nou, dat is heel lang geleden. Ja. Hè? Dus wat het in ieder geval bij mij herinneringen opwekt naar de lokale verkiezingen in Istanbul, waar het ook heel spannend was. Istanbul, de stad die jarenlang in handen was van Erdogans partij, waar hij zelf ook nog burgemeester is geweest. En waar die partij, waar de kandidaat van de oppositie, İmamoğlu, eigenlijk een hele positieve campagne voerde. Ze hadden het over hun campagnethema was een radicale liefde. Laten we ophouden met de polarisatie in ons land. En ook een hand uitsteken naar de mensen die misschien hiervoor AKP stemden, die ook onderdeel zijn van onze samenleving en hoe we weer gezamenlijk dit land vooruitbrengen. Een hele positieve ondertoon. En aan de andere kant zie je natuurlijk de keiharde aanvallen die Erdogan doet op de oppositie, door hen te linken aan terreurbewegingen, door nepfilmpjes te verspreiden. Dus de komende 72 uur zijn ontzettend spannend.
Ja, en kun je zeggen dat, hoe het ook afloopt, het wordt toch een beetje nek aan nek. Het zal dus niet rustig verlopen, neem ik aan.
Nee, ik denk dat het op allebei de campagne hoofdkwartieren de komende dagen ontzettend druk is. En je moet je natuurlijk ook nog voorbereiden op mogelijk nog 2 weken lange campagne, als het toch naar een tweede ronde gaat. Of, ik hoop het niet, maar als er toch sprake moet zijn van een hertelling, wat we natuurlijk eerder ook hebben gezien bij Turkse verkiezingen. Dus er hangt zoveel van af voor de toekomst van het land, maar ook voor de politici natuurlijk die eraan deelnemen, dat dit echt wel terecht, denk ik, ook door de Economist misschien wel de spannendste verkiezingen in jaren zijn genoemd.
Ja, kunnen we het kiescollege vertrouwen? Want er gaan allerlei geruchten dat daar toch Erdogan-aanhangers in zitten die daar misschien hun invloed kunnen laten gelden?
Nou ja, dat is natuurlijk een terechte zorg. Een zorg voor alle overheidsinstellingen, waaronder het hoogste kiescollege, waar natuurlijk Erdogan ervoor heeft gezorgd de afgelopen jaren dat hij daar zijn mensen ook heeft geplaatst. Kijk, het is wel zo in Turkije, en dat is altijd moeilijk te geloven, omdat wij vooral kijken naar vanuit Nederland als zijnde een heel autoritair bestuurd land. Dus het zal toch ook met verkiezingen heel veel vervalsingen zijn. Naast de politieke partijen zijn er 100.000 vrijwilligers die de tellingen in de gaten houden. Dus het is nog niet zo makkelijk in Turkije om op grote schaal fraude te plegen. Maar uiteindelijk moet natuurlijk het hoogste kiescollege een uitspraak doen. Het is ontzettend belangrijk en geen garantie op dat natuurlijk allebei de partijen erkennen dat uiteindelijk de uitslag is wat het is. Want je moet er niet aan denken dat een van de partijen uiteindelijk een achterban oproept om op een gewelddadige manier, of welke manier dan ook, te protesteren daartegen. Ja. Dus garantie heb je niet, maar het zou gigantische consequenties hebben als er om politieke redenen die uitspraak beïnvloed wordt.
Ja, dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Kati Piri, buitenlandwoordvoerder van de PvdA en voormalig Turkije-rapporteur.
Hij vindt dat als de inflatie hoog is, dat komt door de hoge rente. Dus moet de rente naar beneden. Nou, dat gaat in tegen alle economische wetten in de rest van de wereld ongeveer. Daar houdt hij aan vast. Tegelijkertijd belooft hij nog steeds van even geduld hebben. Op termijn gaat dit wel werken. Op termijn gaat die inflatie heus wel weg.
Ja, zegt correspondent Joost Lagendijk over Erdogan. Mevrouw Pieri, laten we even kijken naar wat er kan gebeuren als de oppositie wint. De Turkse economie, zoals Joost al zegt, die wordt een beetje Erdogans Achilleshiel genoemd. Ja. Dat populistische beleid in de contramine gaan in alles wat te maken heeft met monetair beleid, dat heeft een torenhoge inflatie tot gevolg gehad. Wat was nou de inzet van dat beleid? Wat wilde hij daar nou mee bereiken?
Nou ja, kijk, goede vraag. Ik denk dat Erdogan zichzelf natuurlijk expert in alles acht. Dus uiteindelijk ook in de economie. In zijn eerdere jaren dat hij aan de macht was, zorgde hij er altijd voor dat hij een goede minister van Economie had, die ook vertrouwen had van internationale partners. Dat heeft hij losgelaten op het moment toen hij eerst zijn schoonzoon benoemde tot minister van Financiën en vervolgens eigenlijk gewoon zelf is gaan ingrijpen in het beleid van de centrale bank. Het werkt niet. Je ziet dat Turkije inderdaad al een langere tijd te maken heeft met enorme inflatie. En uiteindelijk denk ik dat thuis heel veel mensen geen idee hebben over monetair beleid. Maar je weet heel goed of de boodschappen duurder zijn geworden of niet. En dat is natuurlijk sowieso dus een Achillespiel voor Erdogan.
Ja, het tweede ding wat natuurlijk enorm speelt is die vreselijke aardbeving van onlangs. Ja. En toen bleek dat, in tegenstelling tot de afspraken, een heel groot deel van de woningen niet veilig waren gebouwd. En uiteindelijk, kun je zeggen, is de president toch de belangrijkste verantwoordelijke. In hoeverre speelt deze zaak ook?
Nou, dat speelt zeker een rol, natuurlijk met name in het gebied waar de aardbeving slachtoffers heeft gemaakt. Wat je ziet is misschien niet de enorme grote verschuivingen in die regio die men had verwacht ten tijde van de aardbevingen zelf. Hè, toen de eerste woede natuurlijk naar boven kwam. Maar toch ook in een land waar de oppositie en de regeringspartij nu zo dicht bij elkaar liggen in deze verkiezing, zijn die percentages van verschuivingen van pro-Erdogan stemmen naar de oppositie toe natuurlijk essentieel. Ja. En wat er sowieso, voor welke regering er ook gaat komen, een grote opgave is naast de duizenden menselijke slachtoffers, heeft dit natuurlijk het wederopbouwen van dat gebied zal geschat tot tussen de 5% en 8% van het bruto nationaal product gaan kosten. Dus ze moeten nog heel veel miljarden in geïnvesteerd worden om überhaupt dat stukje Turkije weer bewoond.
Dat is waar, maar het is natuurlijk ook een hoop werkgelegenheid. Hè? Er zit ook altijd de goede kant aan dit soort dingen.
Zeker.
Ja, even nog iets anders. Hè. We hebben het heel vaak ook met u gehad over de persvrijheid, over antidemocratische mechanismen in het land, over heksenjacht op Gulenisten. Ga maar zo, joh. In hoeverre is het mogelijk om de democratie te herstellen?
Nou, het wordt een gigantische opgave. Dus ik denk dat er een aantal dingen zijn logisch. Dus er zijn een aantal uitspraken bijvoorbeeld van het Europees Hof over bekende zaken, bekende mensen die zijn vastgezet om politieke redenen. Neem bijvoorbeeld Selahattin Demirtas, maar ook Osman Kavala. Eén is de NGO-leider, de ander is de leider van de pro-Koerdische partij. Ja, er zijn gewoon uitspraken van het Europees Hof om hen vrij te laten. Alleen Erdogan heeft zich daar gewoon niet aan gehouden. Nee. Dus dat is laaghangend fruit. Maar er zijn ook tienduizenden mensen die hun baan hebben verloren of die voor een aantal maanden gevangen zijn gezet. Hoe ga je ervoor zorgen op een democratische manier, maar ook rechters die daar natuurlijk bij betrokken waren. Dus je kunt aan de ene kant straks niet al die instanties met een ondiplomatiek woord zuiveren. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook echt te maken, ook in de rechterlijke macht, met gewoon politieke pionnen van Erdogan die daarin zitten. Dus hoe ga je daarmee om, terwijl je ook respect hebt voor de rechtsstaat? Dat wordt een gigantische uitdaging.
In de studio is ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, jij bent eens even gedoken in de relaties van Turkije met zowel Rusland als Oekraïne. Eet Turkije nou van twee walletjes?
Misschien wel van drie, Bernard. Het is ook nog eens NAVO-partner en het probeert... Laat ik het anders zeggen, Turkije eerst. Turkije voorop. Ik denk dat dat hetgeen is wat het meest terugkomt als ik met mensen hierover spreek. Kijk, bijna alle NAVO-landen steunen Oekraïne in deze oorlog. Maar Turkije heeft een wat vrijere rol zichzelf toegeëigend. Het heeft zich niet aangesloten bij het sanctiepakket dat westerse landen hebben gesloten. En het wil zich bij tijd en wijle ook al opwerpen als mediator. Dat zag je aan het begin van de oorlog bij snelle pogingen tot een staakt het vuren. Zelfs nog voor de oorlog. Want ik was in Kiev 3 weken voordat de volledige invasie begon. Overal Turkse vlaggetjes in de straat, want Erdogan die kwam op bezoek bij Zelensky. Maar je ziet het ook met de Turkse betrokkenheid bij de graandeal. Dat heeft ook geografische redenen, want Turkije, Oekraïne en Rusland liggen alle drie aan de Zwarte Zee.
Ja, laten we even die relatie in een paar zinnetjes onder loep nemen. Wat is de band tussen Turkije en Rusland?
Dat is misschien wel de meest gecompliceerde, want geschiedkundig hebben ze elkaar eeuwenlang de tent uitgevochten. Er zijn mensen die zeggen, er zijn niet meer oorlogen geweest dan tussen Turken en Russen. En eigenlijk sinds de val van de Sovjet-Unie is die relatie iets genormaliseerd. Maar je kunt eigenlijk zeggen, de huidige relatie is economisch. Is heel sterk, heel veel toerisme. Er gaan miljoenen Russen naar Turkije. Ook fossiele afhankelijkheid van die Turkije van Rusland heeft is groot. Zal ook mee te maken hebben dat ze daarom niet met het sanctiepakket zomaar meedoen. En je hebt, denk ik toch ook wel, de persoonlijke relatie tussen Erdogan en Poetin, die eigenlijk een heleboel andere akkefietjes kan overschaduwen. Want de annexatie van de Krim vond Turkije niet leuk, want dan gaat het om Turkstaligen. Ze hebben disputen in de Caucasus, in Centraal-Azië. Ze hebben natuurlijk mot gehad over Syrië. Er is nog een vliegtuig toen neergeschoten, Bernard, waarbij ze enorme ruzie kregen.
Ja, dus, maar met Syrië leggen ze nu bij, heb ik begrepen.
Ja, ik denk dat het vooral die band tussen Erdogan en Poetin is. Dat wordt althans gezegd. Die haalt een heleboel kou uit de lucht.
Ja, oké. Okay. En de relatie tussen Turkije en Oekraïne?
Toerisme ook. Ook een magneet. Wel op iets mindere schaal dan het aantal Russen dat naar Turkije gaat. Defensieindustrie, heel interessant. Er zijn flink wat schepen die Oekraïne al voor de oorlog heeft besteld per Turkije. We hebben natuurlijk de Bayraktar-drones, die ook voor de oorlog al in Oekraïne kwamen. En Rusland heeft ook gezegd bij het bedrijf achter Bayraktar, we willen ze ook, maar die heeft Turkije niet verkocht. Nee. En infrastructuur. Owner Group, om maar een bedrijf te noemen, dat is ontzettend groot in Oekraïne. Het bouwt al jaren bruggen. Ik heb zelf ook de nieuwe brug bij Irpin, die buitenstad van Kiev, gezien, ook weer door Owner Group. Dus beide landen hebben enorme economische belangen. Volgens mij is de relatie tussen Zelensky en Erdogan ook redelijk goed. Dus daar zit eigenlijk niet eens zo heel veel verschil tussen, gek genoeg.
Mevrouw Piri, ziet u bij een verschil tussen wie er wint in de zin van buitenlandse relaties? Of zal een nieuwe leider ook proberen die mooie middenkoers, dat centralistische, in dat gebied voor te zetten?
Deels allebei. Dus ik denk dat de accentverschillen die bij een oppositievinst er zullen zijn, zijn wel essentieel. Het zal pro-NAVO zijn. Hè? En los van dat ik het mee eens ben dat Turkije niet waarschijnlijk opeens die sancties tegenover Rusland zal instellen, ze zullen er wel voor zorgen dat de sanctieontwijking, die nu vaak via Turkije mogelijk wordt gemaakt, dat dat in ieder geval halt toe wordt geroepen. Er komt weer een discussie over het S-400 raketafweersysteem, Erdogan ooit heeft gekocht van de Russen.
Ja, toen de Amerikanen wilden geen Patriots leveren. Hè, dat was het probleem. Ja. En toen zei Erdogan, je kan maar wat, ik koop Russische.
Zeker, dus ik denk dat dat ook een enorm verschil zijn. Kijk, het is niet zo dat opeens het conflict in Noord-Cyprus is opgelost. Of dat, sterker nog, het Syrië-beleid heeft de oppositie, en Kemal Kılıçdaroğlu vindt al jaren dat de band met Assad zou moeten worden hersteld en dat de vluchtelingen terug moeten. Dus er komt niet een radicale wijziging, maar de wijziging die er komt is wel een pro-westerse wijziging. En het is sowieso fijner om met een democratisch regime het gesprek aan te gaan dan met een autoritair regime. Ja.
Ten slotte, jij nog even, Geert-Jan. Hoe zie jij de relatie veranderen als Erdogan de verkiezingen verliest? Wat wordt dan de relatie van Turkije met Oekraïne en Rusland? Of blijft hij, wat jou betreft, ook ongeveer wat hij is?
Nou, wat ik hoor van mensen die er meer verstand van hebben dan ik, is dat die relatie misschien wel hetzelfde blijft. En dat er vanuit het Westen, maar ook zeker vanuit Rusland nu heel erg gehamerd wordt op dat Erdogan mag blijven. Je ziet bij Russische staatsmedia dat de oppositiekandidaat flink wordt zwart gemaakt. En dat is eigenlijk omdat, maar mevrouw Piri mag mij corrigeren, het idee van aan Erdogan weet je nou eenmaal wat je nu hebt. Ook al vinden wij dat soms een beetje vaag.
Ja, maar dat is best begrijpelijk. Oké, mevrouw Piri, dan één ding dat ik nog wil vragen, heel snel. U bent jarenlang daarmee bezig geweest en voor mee lopen ze nog. Maar als Erdogan verliest, worden dan de onderhandelingen over toetreding tot de EU hervat of weer in een grotere, hogere versnelling gezet?
Nou, mijn advies zou zijn aan de oppositie, die dan in ieder geval de nieuwe president van Turkije is, om eerst in te zetten op verbeteringen van die relatie. Er is een hoop te doen. Zij moeten ook weer gewoon buitenlandse investeringen te hebben, die economische banden te versterken. Want op dit moment denk ik niet dat er heel veel animo is binnen de EU om dat gesprek weer nieuw leven in te blazen.
Nee. Dank, Kati Piri, buitenlandvoerder voor de PvdA en voormalig Turkije-rapporteur. En natuurlijk ook dank Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Oekraïne heeft meer tijd nodig om het lang verwachte tegenoffensief voor te bereiden. Dat zegt president Zelensky tegen de BBC.
Most importantly, they will protect our people. We're expecting armored vehicles. They arrive in batches. We can advance with what we've got, and I think we can be successful. But we will lose a lot of people. I think that is unacceptable. We need to wait. We need a bit more time.
Dat alles ondanks westerse wapens die inmiddels in Oekraïne zijn aangekomen. Mijn gast is Peter Weininga, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dag Peter.
Goedemiddag Bernard.
Ja. Zelensky zegt ik heb meer tijd nodig. Wat zit hierachter? Wat is de strategie?
Ik denk inderdaad dat het precies is wat hij zegt. Dat hij toch wel zit te wachten op meer panzerwagens. Met name om voedsoldaten, infanteristen, dichter en onder bescherming bij het gevecht te brengen. Het is zoals hij zegt inderdaad, we zouden wel een aanval kunnen plegen op dit moment, maar omdat we te weinig panzervoertuigen hebben, of infanteriegevechtsvoertuigen heten ze formeel, kunnen we dan heel hoge aantallen slachtoffers verwachten. En dat is iets wat ze zich eigenlijk niet kunnen veroorloven. Dat kun je eigenlijk wel zeggen.
Nee, want ze hebben, als je het vergelijkt met Rusland, natuurlijk veel minder potentieel aan mensen. Ja, dat klinkt heel hard. Maar de Russen hebben veel meer mensen dan de Oekraïners uiteindelijk, hè?
Ja, het lijkt een beetje een strijd te worden van westerse kwaliteit tegen Russische kwantiteit. En als je daar succesvol in wilt zijn, dan moet je natuurlijk wel over voldoende kwaliteit beschikken. En die panzervoertuigen, die vormen een deel van die kwaliteit.
Ja.
Waar juist de kwantiteit aan de Oekraïnse kant een beetje ontbreekt, wil ik niet zeggen, maar een stuk minder is dan aan de Russische kant.
Ja, dat van die kwantiteit en kwaliteit, dat heeft, ik geloof, Bob Bauer, voorzitter van het Militair Comité van de NAVO, ook gezegd. Ja. Dus iedereen is het blijkbaar daarover eens. Maar dan hoor je ook de Amerikaanse opperbevelhebber Mark Milley zeggen, wat materieel betreft hebben de Oekraïners eigenlijk wel voldoende om een offensief te beginnen. Slaat hij dan die panzervoertuigen over in zijn redenering?
Weet ik niet. Ik weet niet waar hij dit op baseert. Ik denk dat vooral de Oekraïners zelf moeten besluiten of ze voldoende hebben, ja of nee. Ja. Ik denk niet dat ik vind het nogal vreemd dat een buitenlandse militair op grote afstand denkt te kunnen bepalen of ze wel of niet voldoende hebben. Dat is een Oekraïense afweging. Die kan alleen een Oekraïense militaire commandant maken en niemand anders.
Nee, zelfs een Amerikaan met die rang, die moet even bescheiden blijven.
Dat denk ik ook. Ja. Ik denk sowieso, dat zie je wel vaker, dat wij als het gaat om Oekraïne heel vaak vanuit een westers perspectief redeneren. Dat als ze zeggen, we hebben ze zoveel panzervoertuigen en zoveel dit gegeven, en misschien ook wel vliegtuigen, et cetera. Et cetera.
Nou moeten ze maar gaan, denken we dan.
Mee moeten kunnen.
Ja, precies.
Ja, exact.
Ja. En dan heb je ook nog het trainen. Er komt nu nog een luchtafweergeschut systeem naar Oekraïne. De Coup uit Tsjechië. Ze hebben nu Patriots, de Iris-10, NASAMS, eigen Sovjet afweer die ze nog van vroeger hebben, en Coup. Worden ze niet helemaal gek van het trainen van al die mensen op al die verschillende systemen?
Ja, dat is op dit moment natuurlijk, denk ik zelfs in bredere zin, een uitdaging, laat ik het zo maar zeggen. Met name ook een logistieke uitdaging qua training en qua onderhoud van al die systemen. Als je kijkt wat er allemaal geleverd is door het Westen, is er op dit moment een allegaartje van allerlei systemen. Zoals op de luchtverdediging, maar ook als je kijkt naar artillerie, kanonnen, raketsystemen, panzervoertuigen, wapens. Dat is echt wel een uitdaging voor de toekomst. Zal hoe dan ook uiteindelijk toch moeten worden gestandaardiseerd. Dus wat dat betreft hebben ze nog wel wat dingen op te lossen. Maar ja, op dit moment zijn de Oekraïners natuurlijk blij met alles wat ze kunnen krijgen.
Ja, nu weer Storm Shadow kruisraketten uit Engeland. Altijd, daar kwam een bericht net over. Is dat het soort van dingen dat Oekraïne ook nog mist? Behalve die panzervoertuigen.
Ja, dat is een van de dingen waar ze al langere tijd om vragen. Hè?
Ja, maar dit ding is een lange gevraagd. Deze kan 250 kilometer verschieten of zo. Ja. En daar waren allerlei scrupules aan westerse kant, voortdurend.
Ja. Ja, die scrupules heeft het Westen inmiddels laten varen. Ook de Amerikanen hebben eigenlijk al gezegd van, weet je, wij gaan de Oekraïners niet tegenhouden als zij over grotere afstand aanvallen willen uitvoeren. Ja. Nou, die Storm Shadow gaat daar zeker een rol in spelen. Wat we hebben gezien natuurlijk is dat sinds het verstrekken van de HIMARS-raket met een bereik van 80 kilometer, het Russische leger verzamelplaatsen, opslagplaatsen, munitiedepots, et cetera, verder achter het front heeft geplaatst. Waardoor ze eigenlijk weer buiten bereik van de Oekraïense artillerie kwamen te liggen. Ja. Dus de vraag om lange afstandswapens, om al die teruggetrokken opslagplaatsen toch te kunnen raken, ja, die is al van enige tijd terug.
Laat ik het zo maar zeggen, een hele domme vraag. Wat is eigenlijk een offensief? Ik bedoel, als je naar de geschiedenis kijkt, Normandië, de landing in Normandië, dat was een offensief, dat kon je zien. Het Tet-offensief in Vietnam, kon je ook zien. Massa oprukkende grondsoldaten met luchtsteun. Maar wanneer gaan wij wat we nu, waar we op wachten of wat we zien, een offensief noemen?
Ja, dat is soms lastig inderdaad. Soms kan een offensief heel langzaam beginnen met wat prikacties, en soms met een enorme mobiele, snelle beweging. Denk aan blitzkriegachtige situaties. Of inderdaad, op het moment dat je zeg maar vanaf zee het strand oploopt, zoals bij D-Day. Een offensief kenmerkt zich door een georchestreerde operatie van allerlei tactische handelingen die met elkaar een bepaald doel, een tactisch doel nastreven. Dat kun je eigenlijk wel zeggen. Dus er moet duidelijk sprake zijn van orchestratie van allerlei acties die op de grond, dan wel in de lucht of zelfs op zee worden gepleegd. Ja. Nou, op dit moment kun je nog niet echt zeggen dat daar aan de Oekraïnse kant sprake van is. Dus zegt men, er is nog geen offensief.
Nee. Is er aan de Russische kant wel sprake van als je kijkt naar de luchtactiviteiten? Want door de lucht gebeurt er heel veel.
Ja, eigenlijk kun je wel zeggen dat vanaf september vorig jaar de Russen een campagne hebben gevoerd, een offensief, zoals je, als je wil, waarbij men heeft gestreefd civiele infrastructuur van de Oekraïne te vernietigen. Met name nutsvoorzieningen, dus gas, water, licht. Dat was natuurlijk ten eerste instantie bedoeld om de Oekraïners in deze winter, afgelopen winter, in de kou te zetten. En daarmee eigenlijk de wil tot verzet van de Oekraïnse bevolking te breken. Dat is eigenlijk helemaal mislukt, kun je eigenlijk wel zeggen. Niettemin probeert men de druk, de psychologische druk van het regelmatig op onverwachte momenten worden aangevallen, toch te handhaven. Door af en toe inderdaad nog ballistische projectielen of kruisvluchtwapens en drones richting Oekraïne te sturen. Het gebeurt alleen niet meer in zulke grote aantallen als aan het begin van het offensief. Ja, maar je kunt wel duidelijk zeggen dat dat een luchtoffensief was. Ja, ja,
ik heb nog een domme vraag. Wat is eigenlijk winnen?
Dat is heel, heel lastig om te definiëren. Er zijn allerlei mogelijkheden van winst kunnen zich voordoen. Om een voorbeeld te noemen, als dit offensief, als het Oekraïense offensief zou starten, dan zal de winst worden afgemeten, zeker door westerse waarnemers en misschien ook wel door Oekraïne zelf, in de hoeveelheid terrein die ze op de Russen hebben terugveroverd.
Ja.
Maar ik denk dat militaire analisten ook zullen kijken naar hoe de staat van beide legers is na zo'n treffen. Dus hebben de Oekraïners enorm veel verliezen geleden, dan is maar de vraag of je echt kunt spreken van een doorslaand succes. Want dan hebben ze waarschijnlijk zoveel verliezen geleden dat ze, zeg maar, dit offensief geen vervolg kunnen geven. En dan is het maar de vraag hoe succesvol het was.
Ja.
Dus dan is het, succes is lastig om
precies, maar het kan dus ook zijn dat we het achteraf een slag noemen en geen offensief, noem maar wat. Dat gebeurt ook vaak in oorlogen.
Nou ja, kijk, een offensief kan uit meerdere veldslagen bestaan, of luchtslagen.
Ja.
Dus het is een beetje lastig inderdaad om vooruit al vast te stellen wat nu de criteria voor succes zijn. Ik denk dat de Oekraïners voor zichzelf criteria voor succes hebben opgesteld. En het feit dat ze nu hebben besloten blijkbaar om het nog wat uit te stellen heeft misschien wel te maken met het feit dat één of twee van die criteria voor succes niet afdoende kunnen worden ingevuld.
Nee. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Peter Weininga, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, jij doet dat regelmatig bij ons en bij vele media. Speculeerders voor ons. Als het zou gebeuren, dat offensief, waar moeten we op letten en hoe zou het eruit kunnen zien?
Ja, dat is een hele lastige, Bernard. Want er zijn vele mogelijkheden wat offensief betreft. Wat je natuurlijk heel veel hoort op dit moment is dat zo'n offensief zich mogelijk op het zuiden zou kunnen richten. Het zuiden van de Oekraïne. Met name de oblast Zaporizhia. Een offensief richting Melitopol bijvoorbeeld in het zuiden. Als de Oekraïners in staat zouden zijn Melitopol te bereiken met zo'n offensief en die stad in te nemen, dan kun je eigenlijk wel zeggen dat de landbrug die de Russen hebben gecreëerd tussen de Donbass en de Krim, dat die doorsneden is, dat die onderbroken is en dat die dus niet meer bruikbaar is, waardoor Russische posities op de Krim meer in een isolement komen te verkeren.
Ja.
Ik kan me heel goed voorstellen dat de Oekraïners van deze optie dromen, dat ze dat heel graag zouden doen. Het is de vraag of dat meteen de eerste actie zal zijn in het kader van zo'n offensief. Want inmiddels is wel duidelijk dat de Russen het zuiden enorm in versterking hebben gebracht. Niet alleen langs het front, waar ze in 2 tot 3 echelons achter elkaar verdedigingslinies hebben aangebracht, met elke keer een 10-tal kilometers daartussen. Maar ook omdat ze verschillende verkeersknooppunten in het zuiden zwaar in verdediging hebben gebracht met loopgravenstelsels en noem maar op.
Ja,
dus het is maar de vraag of dit de meest aantrekkelijke optie is voor een offensief.
Ja, of het is ook een soort van, ik weet niet of dat is al eerder gebeurd, een soort afleidingsmanoeuvre. Ook als je weer denkt aan D-Day. Daar hebben de geallieerden toch heel lang de Duitsers op het verkeerde spoor gezet. En ik dacht door net te doen alsof ze, ik geloof, Calais zouden aanvallen. In plaats van op een ander punt. Dus dat zou hier ook het geval kunnen zijn.
Ja, dat zou het geval kunnen zijn. Dat de Oekraïners daarmee bezig zijn inderdaad. En dat de Russen dus verwachten dat ze in het zuiden komen. En dat de Oekraïners eigenlijk plannen om ergens anders naartoe te gaan. Een andere optie is, die wordt ook wel genoemd door sommige analisten, is Bakhmut. In Bakhmut is heel hard gevochten de afgelopen maanden. Er zijn heel veel slachtoffers gevallen aan beide kanten, maar aan Russische kant toch wel vele malen meer blijkbaar dan aan Oekraïnse kant. Het was duidelijk de opzet van de Oekraïners om proberen de Russen daar zoveel mogelijk, nou ja, leeg te bloeden, zou je bijna kunnen zeggen. En wordt er sommigen geopperd dat er zich misschien een kans voor doet in Bakhmut om daar in het tegenoffensief te gaan.
Ja, dat zou
ja, oké, ik sluit het niet uit. Nee, het
zou,
kan.
Zou verrassend zijn. Even, je hebt het ongetwijfeld ook gezien, de column van Thomas Friedman in de New York Times. Die schrijft over Poetin, die heeft zich in een situatie gemanoeuvreerd waarin hij niet kan winnen, niet kan verliezen en niet kan stoppen. Heeft Friedman gelijk?
Ja, Poetin kan zich niet veroorloven te stoppen. Dat komt hem, dat gebeurt nu eigenlijk al, op zeer zware kritiek te staan van allerlei toch nog radicalere mensen om hem heen. Die willen dat hij harder optreedt in Oekraïne. Denk aan Prigozhin, denk aan Kadyrov, denk aan een hele hoop milbloggers, militaire bloggers die toch wel fanatieker zijn in hoe de Oekraïne zou bestreden moeten worden, en waar ook af en toe wordt geopperd om kernwapens in te zetten, kan hij zich niet veroorloven. Hij moet met een soort van winst, zeg maar, terugkeren om zijn eigen politieke en misschien wel fysieke overleven te garanderen.
Ja.
Dus,
dan komen we weer terug op wat je aan het begin zei. Namelijk kwaliteit en snelheid die tegenover elkaar staan. In dit geval.
Ja, dat kun je wel zeggen. Snelheid en kwaliteit. Die moeten vooral aan de Oekraïnse kant, zeg maar, goed worden uitgebuit om succesvol te kunnen zijn. En ja, de Oekraïners hebben eerder laten zien dat ze enorm creatief zijn, hè, en enorm goed doordacht, zeg maar, bepaalde acties plegen. Dus ik ben ook zeer benieuwd wat ze nu van plan zijn. Maar het is inderdaad zo, kijk, Poetin heeft zichzelf in de hoek gemanoeuvreerd met deze operatie, met de annexatie van die gebieden, waardoor hij bijna letterlijk verplicht is om die gebieden ook in verdediging te brengen. Hij moet met winst hieruit terugkeren. Anders gaat hij het politiek en misschien wel fysiek ook niet overleven in Rusland. Nee, nee. Ja, en dat maakt deze oorlog zo lastig.
Ja, en dan heel snel even het omgekeerde. Hè. Als Oekraïne een offensief begint, dat lukt niet, of niet helemaal. Wat betekent dat voor ons, voor het Westen?
Nou, dat hangt er dus vanaf hoe offensief hoe de staat van de strijdkrachten is op dat moment, nou, of na dat offensief. Als ze er niet meteen in slagen om een doorbraak te forceren door de linies heen, op welke plek dan ook, dat lange front, Dan wil dat niet meteen zeggen dat het een mislukking is. Als bijvoorbeeld blijkt dat de Russische strijdkrachten daar zoveel verliezen hebben toegebracht... Dat er eigenlijk wel sprake is van een soort van ineenstorting, terwijl ze zelf relatief weinig verliezen hebben geleden... dan zou het nog best wel een succes kunnen zijn.
Ja.
Alleen wij in het Westen kijken natuurlijk graag naar kilometers terreinwinst. Ja. En als we dat niet zien, dan willen we nog wel gauw eens zeggen van het is mislukt.
Ja.
Maar dat hoeft niet per se zo te zijn.
Oké, we zullen je ongetwijfeld de komende tijd nog heel vaak spreken. Dankjewel, Peter Weidinga, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
Postma in Amerika.
Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, er is veel kritiek op CNN na de town hall meeting met Trump.
Ja, dat werd eigenlijk precies wat je van tevoren kon verwachten. Trump kwam echt met een lawine aan leugens en onwaarheden. En de moderator, Caitlin Collins, die ging daar heel vaak, en ik vond ook wel, moet ik zeggen, heel goed tegenin. Binnen de mogelijkheden van het format deed ze dat werk echt heel goed. Maar uiteindelijk werkt het dan toch niet. Trump domineert. En kom er maar eens tussen, hè, als hij maar door blijft gaan. En hij kreeg dus een podium live op CNN om bijvoorbeeld nog eens te zeggen dat de verkiezingen van 2020 echt gestolen zijn.
Most people understand what happened. That was a rigged election, and it's a shame that we had to go through it. It's very bad for our country. All over the world they looked at it, and they saw exactly what everyone else saw.
Ja, en het was voor een publiek van Republikeinen in de primary state New Hampshire. En ja, die stelden wel kritische vragen. Maar die joelden en die lachten ook als toen bijvoorbeeld nog eens die E. Jean Carroll, die columnist van de rechtszaak van deze week, de verkrachtingszaak, toen hij haar belachelijk maakte. Ze applaudisseerden ook toen Trump vertelde dat hij een groot deel van de kapitoolbestormers gratie wil verlenen. Dus inderdaad veel kritiek, omdat Trump weer dat podium kreeg van CNN. En een van de presentatoren zei: Trump deed een aanval op de waarheid en hij zou wel eens gewonnen kunnen hebben.
Ja.
En nou ja, ja, om de kijkcijfers.
Ja, om de kijkcijfers. Nou ja, daar komen we direct misschien nog even over te spreken. Want ik vond het wel wat hoor, die Caitlin Collins, die jonge vrouw van CNN, die in het verleden ook al ontzettend vaak de degens met hem had gekruist. Ik had het niet gedurfd. Jij wel?
Nou, nee, ik zat ook te kijken af en toe met samengeknepen billen. Ja. Maar ze bleef echt overeind. Ja, ze bleef tegen hem ingaan. Echt heel gefocust, heel knap.
Nou, schrikt niemand van een liegende politicus, maar congreslid George Santos maakt het wel heel bond. Die is gearresteerd.
Ja, we wisten al dat hij zijn hele cv van werk tot school tot zijn afkomst bij elkaar heeft gelogen.
Tot zelfs misschien zijn naam. Weten we ook niet zeker, hè?
Ja, precies. Eigenlijk weten we niks van die man of dat wel klopt. En moet je overal aan twijfelen. We hebben dat al eens in de Amerika-podcast ook besproken, dat hij eigenlijk van zichzelf de ideale kandidaat heeft geboetseerd voor zijn district in New York. Zijn moeder een 9/11-survivor van Joodse afkomst, werkt op Wall Street, maar ook een immigrant die zichzelf helemaal heeft opgewerkt. Nou, daar bleek allemaal niks van te kloppen. Partijgenoten in New York, hij is een republikein, die zeggen ook hij moet opstappen. Kevin McCarthy steunt hem ook niet meer in Washington. Maar nu is er toch echt wat een probleem voor hem. Want hij wordt nu vervolgd omdat hij op allerlei manieren fraude heeft gepleegd. Hij gaf volgens de aanklager campagnegeld uit aan zichzelf. Deed nog veel meer foute dingen. Zo kreeg hij bijvoorbeeld ook $20.000 aan coronabijstand, terwijl hij gewoon een baan had. En daar heeft hij niet echt een goede uitleg bij.
During the pandemic, it wasn't very clear. I don't understand where the government's getting their information, but I will present
but
my
prosecutors
facts.
Say that you got over, but excuse me, prosecutors say that you got over $20,000 in unemployment benefits, sir. How is that acceptable?
Ma'am, like I said, my employment was changed during the time. I don't understand where the government's coming from. I'll present my defense.
And one last.
Ja, ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Dat is zijn verweer. En een mooi detail hier bij Bernard. Hij wordt dus onder andere beschuldigd van, hoorde je net, uitkeringsfraude tijdens de pandemie. Deze week gaat het congres stemmen over een wet om uitkeringsfraude tijdens de pandemie aan te pakken. En weet je wie een van de initiatiefnemers van die wet was?
Het zal niet waar wezen, Jan.
Het is echt waar. Ja. Santos was dat zelf, ja.
Geweldig. Oké, Republikeinen hebben ondertussen het liever over iets anders. Die kwamen met een update over hun onderzoek naar de Bidens.
Ja, en daar zitten heel grote beweringen in. Als je ze hoorde deze week, dan is het echt helemaal gedaan met president Biden. De Biden zou voor minstens 10 miljoen aan betalingen hebben ontvangen van Chinese en Roemeense geldschieters. Maar het probleem hierbij is, ze geven heel weinig details en het is allemaal op dit moment niet te controleren. En als je ook wat beter naar ze luistert, dan zijn ze zelf eigenlijk ook niet helemaal zeker.
The DOJ needs to get off its ass and investigate. We've done the work for them so they can't screw it up now. If these allegations, any of these allegations are proven true, then someone with the last name Biden needs to be charged, prosecuted, and maybe spend a little time in prison to take to account and responsible for the actions they've taken today.
Ja, harde woorden. Biden of een van de Bidens moet de gevangenis in. En de justitie moet zijn werk gaan doen, want wij hebben het voorwerk al gedaan. Maar wat ik ook hoor, we hebben dus beschuldigingen die als ze bewezen kunnen worden heel zwaar zijn. En justitie moet dat bewijs nog maar gaan leveren. En wij hebben het er zo aangeleverd dat ze dat eigenlijk niet kunnen verprutsen. Maar wat die bewijzen dan zijn, die noemen ze niet.
Nee.
Met andere woorden, die hebben ze helemaal nog niet, volgens mij. En ja, ik moet ook wel zeggen, er gebeuren jammer genoeg heel veel schimmige dingen in Washington met familieleden die profiteren van presidenten of congresleden. Ik verbaas me echt wel eens over hoe dat hier allemaal kan en mag. Maar de vraag is natuurlijk nu, wat is er nou precies gebeurd met die Bidens? Kun je bewijzen dat Joe Biden ermee te maken heeft? En is dat dan strafbaar?
Ja, is Joe Biden schuldig voor iets wat misschien zijn zoon Hunter Biden heeft gedaan? Als dat al blijkt waar te zijn, want ook dat weten we nog steeds niet, hè?
Nee, precies. En de Republikeinen die maken daar echt één persoon van. Als de zoon het heeft gedaan, dan is Joe Biden ook de pineut. Terwijl ja, Hunter Biden heeft geen taak in het Witte Huis, heeft geen taak gehad in de campagne. Dat is echt iemand die er eigenlijk niet bij hoort. Dus ja, er moet echt wel een link met Joe Biden zijn om dit ook een probleem voor Joe Biden te maken, zou je zeggen. Maar ja, Republikeinen blijven gewoon met modder gooien en hopen dat wat blijft plakken.
Dankjewel. Jan Postma, wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.